Gemeente, er zijn voor u de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Zondag 8 februari is in de leeftijd van 86 jaar overleden Willem Jansen, echtgenoot van Geertje Jansen Martijn, gewoond hebbend in de Roelsersweg 16. De rouwdienst heeft vrijdag 13 februari plaatsgevonden. Wilt in uw gebeden. Aanstaande woensdag 18 februari hopen we de terugkomavond te hebben voor degenen die in 2008 belijdenis van het geloof hebben gedaan. Woensdag 18 februari worden de boeken en cd's voor de boekenmarkt van 28 maart opgehaald. Zie daarvoor verder de kerkbode. En dit alles deel voor lente. Bij de uitgang van de kerk ligt er een rondzendbrief van het IZB-project Amsterdam. En dan in de dienst van de offeranden worden vanmorgen uw gaven gevraagd in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede rondgang voor de kerk. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor de kerk. Deze collecten worden van harte bij u aanbevolen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 143. Psalm 143. En daarvan zingen wij de versen 8, 9 en 10. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen. O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen, verlos mij uit des vijands lagen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, de versen 8, 9 en 10. Wij zullen nu luisteren naar Gods heilige wet en daarna zingen uit Psalm 51. Een lied van verootmoediging. Psalm 51, daarvan het tweede vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. En dan ook het vijfde vers, herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Dus Psalm 51, we zingen daarvan de versen 2 en 5 na de lezing van de wet.
Toen sprak God al deze woorden, zijnde: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En de Heere Jezus.
Wij willen nu in de voorbeden gedenken degenen die verblijven in verzorgings- en verpleeghuizen, de zieken thuis en degenen die rondom hen staan. Daarbij zullen we in het bijzonder denken aan mevrouw van der Gruytenbaas van de koningin Julianelaan 18 en mevrouw Oreel Dooyeweert, Disselstraat 11. Zij heeft deze week ernstige berichten ontvangen. Ook willen we haar man opdragen in het gebed. Voorbeden ook voor mevrouw Teunen van Belzen van Noordzaad 22, die de afgelopen maandag uit het ziekenhuis te Vlissingen mocht thuiskomen. Voor mevrouw van Belzen Witkamp van Meestoof 54, die de afgelopen donderdag thuisgekomen is uit het gasthuis in Middelburg. We denken aan degenen die rouw met zich meedragen. Bijzonder voorbeden voor de familie Janssen Martijn van de Roelselsweg 16. Voor de familie Nieuwdorp van de Schone Waardin 15, waarvan een moeder, een schoonmoeder en oma is overleden. Voorbeden ook voor de familie Den Hollander van de burgemeester Langebekenstraat 6. En de familie De Ridder van Klaverakker 12, waarvan een oma is overleden. Voorbeden voor de heer Van Belzen van Mansveldstraat 6, waarvan een schoonmoeder is overleden. Voorbeden ook voor de familie Muis van Wielingen 1, van wie een broer, zwager en oom is overleden. In de voorbeden denken we ook aan mevrouw Brouwer de Nooier in Rustenburg, te Middelburg, die donderdag 12 februari 85 jaar mocht worden. En we denken ook aan de consulent, dominee Meijer, die aanstaande donderdag ook een beroep ontvangen zal uit Nieuwe Tongen en Herkingen. En natuurlijk denken we ook aan het beroepingswerk in de eigen gemeente en dominee van Lingen in het bijzonder. Laten wij samen bidden. Heere, Gij God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is in dit morgenuur, wanneer het morgenlicht gerezen is zoals we zongen, dat wij in de kerk bijeengekomen zijn of thuis verbonden zijn met de gemeente in de kerk en ons scharen onder de klanken van uw woord. Een week is voorbij gegaan en het is een week waarin veel gebeurd is. Een van ons, een lid van de gemeente, is ons ontvallen door de dood. Vorige week heeft hij de zondag nog net meegemaakt. Maar nu is hij reeds begraven en is hij niet meer. Wij bidden tot u voor zijn vrouw, voor zijn gezin, voor de familie Janssen Martijn, dat zij door u gesterkt zouden worden in het dragen van dit verlies. Wij bidden dat u hen gedenkt met overvloedige genade. Er zijn meer sterfgevallen gekomen in de kring van gemeenteleden. Wij noemden namen van families, familie Nieuwdorp, familie Den Hollander, de heer Van Belzen en de familie Muis. Zij allen kregen te maken met een sterfgeval. En soms was het dichtbij, soms was het verder weg. Maar de vergankelijkheid van het leven is ook in de week die achter ons ligt weer zo duidelijk openbaar geworden. Wij bidden voor de treurenden uit de families die wij noemden, maar ook uit het geheel van de gemeente. Zij die een gemis met zich meedragen. Zij die treuren om een geliefde, wij bidden dat u ze gedenkt, dat u troost geeft en krachten. Wij bidden ook voor hen die ook in de week die achter ons ligt te maken hadden met grote zorgen. De zieken van wie wij ook namen noemden. Wij bidden voor de familie van de Gruytenbaas die zo moeilijke tijd heeft te beleven. Gedenkt u mevrouw van der Gruyter, gedenkt u ook haar man en allen die hen lief en dierbaar zijn. Geef dat zij ook nu krachten zouden ontvangen en dat u zichzelf zal betonen als een God van alle genade. Wij bidden ook voor de familie Oreel. Gedenkt u mevrouw Oreel in haar omstandigheden, gedenkt u haar man. wel ook daar in huis komen met uw zegen, ook als de weg zwaarder wordt. Gedenk, o God, wil bijstand zenden. We bidden ook voor mevrouw Teune. We zijn dankbaar dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Gedenkt u haar verder in haar leven en levensgang. We bidden ook voor mevrouw van Belzen-Witkamp die naar haar huis mocht keren, maar waar nog zorgen genoeg zijn. We willen ook haar omringen met uw zorg. En zo zijn er zorgen te noemen, maar er blijven ook zorgen ongenoemd. Er zijn er van ons die grote zorgen hebben over hun kinderen. Er zijn er die grote zorgen hebben over de ouders. Er zijn er die met zichzelf in de knoei zitten en amper weten wie ze nu zelf zijn. Er zijn er die vastgelopen zijn in de gang van het leven. Er zijn zoveel zorgen. En Heer, als wij vanmorgen dan hier zo in de kerk zitten, dan zitten wij niet vrij en blij. Dan nemen wij een leven met ons mee. En wij bidden ook juist aan het begin van de dienst voor hen die gebukt gaan onder de last van het leven, dat zij van u zouden ontvangen moed en krachten. We danken u dat we zo mogen vermelden, ook in het midden van de gemeente, dat mevrouw Brouwer 85 jaar mocht worden. Weer een levensjaar is toegevoegd. We bidden voor haar op die hoge leeftijd, dat ze u mag kennen. Dan is het genoeg. En we bidden voor het geheel van de gemeente, ook voor hen die leiding hebben te geven, de kerkenraad. En we denken ook aan de consulent, dominee Meijer, die hier ook zo zijn werk mag doen. Op hem is de roep gekomen vanuit een tweetal gemeenten. Een roep vanuit de ene is er al, de roep vanuit de ander zal officieel nog komen. Gedenkt u hem, geef hem wijsheid om te beslissen welke weg hij te gaan heeft. Dat bidden wij ook voor dominee van Lingen. De dag van de beslissing is al heel dichtbij gekomen. U weet hoeveel gedachten daarover zijn, ook in het midden van de gemeente. U kent ook zijn eigen gedachten, de gedachten van vrouw en kinderen. Wij bidden dat zijn weg zo zou zijn dat een ieder zal moeten zeggen: het is goed. Wij bidden dat hij een machtig instrument zou zijn in uw handen voor de opbouw van de gemeenten. Of het nu is in Kinderdijk Middelweg of dat zijn weg hierheen zal leiden. Gedenkt u hem, geef hem helderheid en geef ook dat de gemeente mag berusten in de beslissing die genomen zal worden. En wij komen dan niet alleen met onze zorgen vanmorgen over alles en nog wat in de gemeente, maar wij komen ook tot u met de last van de zonden die wij ook met ons meedragen. En misschien is het niet zo dat wij er altijd zo onder gebukt gaan als David, zoals hij zong in Psalm 51. Ik gevoel de grootheid van het kwaad. Ach, bij ons is dat vaak misschien veel te veel afwezig. Dat we allemaal maar doorrennen. En toch, Heer, wij nemen ook die vanmorgen met ons mee. Het kwaad in ons leven. Kwaad waaronder wij lijden of dat wij zelf bedrijven. De zonden die wij begaan, bewust of onbewust. En wij hoorden uw wet, uw heilig woord, dat ons voorhoudt dat u met niets anders tevreden bent dan met een heilig leven. En dan beseffen wij dat wij voor u ons te verootmoedigen hebben, dat we u te smeken hebben ook om vergeving, dat u het kwade zoudt vergeven. En ook dat u ons hart zou herscheppen, die vuile bron van al onze wanbedrijven, en dat in onze nieuwe geest mag zijn. En zo als wij komen met onze zorgen en met onze zonden in dit kerkgebouw en zo dadelijk uw woord zullen openen, dan is het ons diep verlangen en onze grootste wens dat u zich tot ons zou wenden in de opening van uw woord en ons onderwijs zou geven over het leven dat wij te leven hebben. Gedenk ons allen dan, zo dadelijk als de schriften opengaan, wij zullen lezen en luisteren. Wil ons nabij zijn en goed, kom met uw geest in ons midden, want zonder dat blijft het een dode bedoeling. Kom met uw geest, dat hij tot ons spreken mag, niet alleen tot degenen die gebukt gaan onder de last van het leven, maar ook tot degenen die door het leven huppelen, vol van vreugde, vol van blijdschap, vol dankbaarheid over het goede dat u geeft. Gedenk ons allen in dit morgenuur, hier en thuis. Geef ons uw zegen, met minder kunnen wij niet, met minder willen wij ook niet weg. Wil ons dan gedenken. En dat bidden wij tot u die in de hemel woont, pleitend, niet op iets in onszelf, maar pleitend alleen op de verdiensten van uw Zoon, de Koning van onze kerk, de Heer Jezus Christus. Het is in zijn naam dat wij vanmorgen durven kloppen op de poort van de hemel, dat wij durven komen tot de troon van uw genade en dat wij onze stem verheffen, ons hart openleggen en dat wij bidden, Heere, erbarm u onzer. Amen. Wij zullen nu uit de schrift gaan lezen en lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. En daaruit lezen wij het eerste gedeelte en een slotgedeelte. Dus we lezen uit Colossenzen, daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 11 versen. Wij stoppen daar midden in een zin, maar die zin is zo lang dat wij die halverwege onderbreken. Colossenzen 1, vanaf vers 1 tot met vers 11. En dan lezen we daarna uit hoofdstuk 4, vanaf het 10e vers tot het einde. Dus nogmaals, Colossenzen 1, vers 1 tot 11. En 4, vers 10 tot en met 18.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, de heiligen en gelovige broederen in Christus, die te Colossen zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. We danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Terwijl tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade van God in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vrucht dragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Colossenzen 4, 10 tot 18. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt. Zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn. Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mijn vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te alle tijden strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis, dat hij grote ijver heeft over u, en degenen die in Laodicea zijn, en degenen die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymphas, en de gemeente die, zijn huis, die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt dat hij ook in de gemeente der Laodicense gelezen worden. En dat ook gij dien leest die uit Laodicea geschreven is. En zegt aan Agrippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Here, dat gij die vervult. De groetenis met mijn hand van Paulus. Gedenkt mijner banden. De genade zij met u. Amen.
Tot zover de schriftlezing. Voor de preek nemen we als een kernwoord uit het eerste hoofdstuk, het 9e vers. Daar zal het uiteindelijk wel op uitlopen in de preek. Het kernwoord, hoofdstuk 1 van Colossenzen, daar van 9e vers. Als Paulus schrijft, wij houden niet op en dan in het midden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dat als kernwoorden. Maar voordat wij overgaan tot de preek, gaan wij eerst zingen. En als het in het tekstwoord gaat over Gods wil, dan zingen wij uit Psalm 119, waar het er ook over gaat. Daarvan de eerste twee versen. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heeren wet betrachten en Gods wil bepeinzen. Psalm 119, daarvan het eerste en het tweede vers zingen wij voor de preek en u krijgt gelegenheid dan ook uw gaven te geven. Gemeente, er zijn nogal wat mensen die zichzelf afvragen, wat is Gods bedoeling met mijn leven? Wat wil God met mij? Wat is zijn plan met mij? Je komt die vraag nog wel eens tegen bij mensen die op de drempel staan van het volle leven, van het beginnen van jongeren, twintigers, dertigers. Je studeert misschien nog en denkt na over de toekomst. Of je werkt nog niet zo lang en je vraagt je af, is dit het nu? En ik hoor de vraag ook al eens bij mensen met veel zorgen als het leven moeilijk is. Wat zou Gods bedoeling met ons leven zijn? Zou Paulus dat nou op het oog hebben als hij schrijft aan de Colossenzen dat hij steeds voor hen bidt dat ze vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil? Spreekt hij dan daarmee het verlangen uit dat ze mogen weten wat Gods plan met hen is? Nou nee, dat niet. Dat bedoelt hij eigenlijk niet. Als u zijn woorden vanmorgen zo zou opvatten, dan zouden we hem verkeerd begrijpen. Want dat speelt eigenlijk helemaal niet bij de Colossenzen, althans voor zover wij weten. Wij krijgen dan niet de indruk dat het een prangende vraag in de gemeente van Colosse was, wat is Gods wil met ons? Hij speelt iets anders. Als we goed lezen, dan goed luisteren ook, dan horen wij in de woorden van Paulus een diepe bezorgdheid doorklinken. Paulus, hij weet zich in Christus verbonden met de gelovigen te Colosse. Colosse, dat is een gewone, niet zo'n grote stad, ergens in Klein-Azië, in Turkije. Paulus weet zich er dus mee verbonden. Hij is zeer betrokken op de gemeente. Maar juist dat maakt dat de gemeente hem ook bezighoudt. Hij zit er maar over in, over die gemeente van Colosse. Hij heeft zijn zorgen erover. Nou, daar is natuurlijk niks vreemds aan. Zo gaat dat. Mensen op wie je betrokken weet, die kunnen je een hoop zorgen geven. Je kan maar over ze inzitten. Je zorgen over ze hebben. Zo goed als iedereen van ons, zeker de volwassenen onder ons, die zal het herkennen. Zorgen over anderen, omdat je je betrokken op hen weet. Het zijn de zorgen die wij vanmorgen ook hebben meegenomen. Velen van ons zitten hier, met ergens op de voorgrond of op de achtergrond, zorgen over anderen. Nou, zo moet u zich voorstellen, heeft Paulus deze brief geschreven. En zo heeft hij ook de woorden van onze tekst geschreven, vol bezorgdheid. Nou, lees je dat misschien niet direct aan de woorden zelf af. Eerder zou je eruit opmaken dat het de diepe en hartelijke wens van Paulus is dat de Colossenzen mogen groeien in hun geloof. Dat ze mogen toenemen in de liefde en opwassen in de genade. Nou, dat is ook zo. Daar verlangt Paulus ook naar. Inderdaad, dat schrijft hij ook. Maar dat verlangen wordt zeker ook gevoed door een stuk bezorgdheid. Het is niet zo dat Paulus alleen maar laat weten in dat gedeelte van het begin van de brief dat we met elkaar lazen. Het is niet zo dat Paulus dan alleen maar laat weten, oh, ik ben toch zo blij dat jullie geloven in de Heer Jezus Christus. En ik hoop toch zo van harte dat jullie daarin mogen groeien. Nee, er klinkt wel iets meer in door. En vanuit het geheel van de brief merken wij dat er meer achter al die woorden schuil gaat. Want als je namelijk de rest van de brief zou lezen, dan zou je merken dat Paulus veel reden heeft om bezorgd te zijn. Om verontrust te zijn. Want er dreigt gevaar. Gevaar voor de gemeente van Colosse. Paulus is namelijk ter oren gekomen en hij verblijft op verre afstand. We weten niet precies waar hij zit. Misschien zit hij wel in Rome in de gevangenis. We lazen dat ook aan het slot van de brief. Gedenk mijner banden. Misschien zit hij wel ver weg in Rome. Maar hem is ter oren gekomen. Dat daar in Colosse geluiden gehoord worden, geluiden ingang vinden die niet overeenstemmen met de klanken van het evangelie van Jezus Christus. Paulus heeft begrepen, op verre afstand, dat de zuiverheid van de christelijke leer aangetast dreigt te worden. En Paulus, als hij dat hoort, dan vreest hij dat die Colossenzen daar in hun gemeente met die nieuwe wind gaan meewaaien. Dat ze omgepraat worden, afgeleid. En dat hun geloofsopvattingen aangaande Jezus Christus gaan verschuiven, gaan veranderen. En niet ten goede. En het is de diepe vrees van Paulus dat daardoor de gemeente zal gaan vervreemden, weggroeien van God. Paulus vreest dus met één woord, dwaling. Dwalen in het geloof, dat betekent los zijn van God. De Heere kwijtraken. En dat betekent de zaligheid op het spel zetten. En daarom zouden wij vanmorgen kunnen zeggen, daarom zijn bij Paulus, als hij dat hoort, zijn alle alarmlichten gaan branden. Hij is gealarmeerd. En hij is gaan schrijven uit grote verontrusting een brief. Een open brief aan de gemeente van Colosse en ook aan de gemeente van Laodicea. Een gemeente, een brief waarin hij zijn zorg over de gemeente verwoordt. Ja, dan word je wat nieuwsgierig als lezer van die brief. Dan vraag je af, wat zouden dat voor geluiden geweest zijn daar in Colosse? Waar zou Paulus nou zo bang voor zijn? Uit welke hoek wijst daar de wind? Moeten wij misschien aan Joodse inbreng denken? Dat het Joodse geloof zich wil laten gelden op het christelijke geloof? Of moeten wij misschien denken aan religieuze sekten van die drijvers en drammers die invloed proberen uit te oefenen op de gemeente? Of spelen daar misschien heidense elementen op uit het verleden, het heidendom? Ach, bijbellezers en bijbelkenners verschillen daar van mening over. Dat is niet zo duidelijk allemaal. Daarom laat ik het vanmorgen maar in het midden. Wat dat nou precies geweest is in Colosse, ik zou het niet direct met zekerheid durven zeggen. Maar wel denk ik bij mezelf, als ik dat zo lees in deze brief aan Colosse, over die verontrusting van Paulus, wel denk ik dan bij mezelf, zie je, het is altijd wat geweest. Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk, in de eerste gemeenten als Colosse. Vanaf het ontstaan van de kerk moesten blijkbaar alle zeilen al bijgezet worden om het schip van de kerk op rechte koers te houden. En daarvan getuigt ook deze brief. En de hele verdere kerkgeschiedenis is dat zo gebleven. Je zou kunnen zeggen, op aarde is het de constante bedreiging van de kerk. En dat men iets aan het volbrachte werk van Christus toe wil voegen. Met iets extra's komt. Of dat men juist iets tekort gaat doen aan het volbrachte middelaarswerk van Christus. Dat zijn de twee klippen. Iets extra's of iets tekort. Dat zijn de twee klippen waar de kerk telkens op dreigt te lopen. En als ik dat zo opmerk, dan ervaar ik dat als een schrale troost. Dat het altijd zo geweest is. Want ook vandaag de dag kan je soms je hart vasthouden over de gang van de kerk en de ontwikkelingen in gemeenten. Kijk, niet in de zin dat je elke verandering direct verdacht vindt, omdat je vindt dat alles zo moet blijven zoals het altijd was. Ach, dat is ook niet gezond. Dat is bekrompenheid. En dat vinden we helaas maar al te vaak in de breedte van heel de kerk. Dat is een verhaal apart. Daar gaan we het vanmorgen niet over hebben. En dat bedoel ik ook niet als ik zeg, je kan je hart vasthouden als het gaat over de gang van de kerk of over ontwikkelingen in gemeenten. Ik bedoel daarmee, je kan grote zorgen hebben over dat wat geloofd wordt. Over de leer die aangehangen wordt. Ook al verandert er soms misschien helemaal niet zoveel in de uiterlijke vormgeving van een gemeente en van het gemeenteleven. Toch kan je soms wel afvragen, stemt het allemaal wel overeen met het volle evangelie van Jezus Christus? Zijn het allemaal wel volle evangelie mensen? Zijn de klanken wel zuiver? Klinken er geen vreemde klanken? Is de gemeente met een apostolisch woord, is de gemeente niet vatbaar voor allerlei wind van leer? In het verleden zou men zeggen, wordt de volle raad Gods wel verkondigd? Begrijpt u wat ik bedoel? Misschien zegt u nee, dat begrijp ik niet. Nou, ik bedoel, ook vandaag de dag kan je, net als in de dagen van Paulus, in het kerkelijk leven vrezen dat het leven uit Christus in gevaar is. Omdat mensen hun oren laten hangen naar woorden of opvattingen van mensen of stromingen die niet geheel overeenstemmen met de woorden van Jezus. En dat kan verontrusting geven. Dat ontwikkelingen je bezwaard maken. Kijk, en met dat ik het zeg, besef ik ook, dan moet je eerst je hand in eigen boezem steken. Hoe is het bij jezelf? Is het bij jezelf wel zuiver? Want een dergelijke verontrusting heeft alleen recht van spreken en ook recht van bestaan als het geëikt kan worden aan de schrift. Wij moeten nooit uitgaan van het eigen gelijk, ook in de gemeente niet. Nooit hebben wij uitgegaan van het eigen gelijk. Dat is hoogmoedig. En over hoogmoed hebben we het al eerder gehad. Hoogmoed is per definitie verkeerd. Maar we hebben altijd uitgegaan van de schrift. Niet van het eigen gelijk, maar van de schrift. En dan kan je verontrust zijn soms. En dan nog, ook als je op gedegen bijbelse gronden bezorgd kan zijn over bepaalde zaken en ontwikkelingen, dan kan je daar natuurlijk ook op heel veel verschillende manieren mee omgaan. Je kan gaan zitten mopperen. Lekker gaan zitten afgeven op de gang van zaken. Je kan gelijkgezinden opzoeken. En met elkaar zo'n soort clubje gaan vormen waar je elkaar heerlijk op kan stoken. Het is toch allemaal wat, hè? En je zoekt elkaar geregeld op en eensgezind spreek je afkeuring uit over al die verkeerde dingen en over al die dwaze mensen. Of achter de hand ga je een beetje met elkaar zitten smoezen. Of je trekt jezelf maar terug, heel stilletjes. Of heel luidruchtig, je trekt jezelf terug. Je kan op zoveel verschillende manieren mee omgaan, maar wat ik zo noem, dat is allemaal weinig opbouwend. Dat kan ook anders. Ik denk dan weer aan de apostel Paulus. Paulus, die hoort van de situatie in Colosse. En het baart hem zorg. Komen daar geen vreemde geluiden die voet aan wal krijgen? En wat doet Paulus dan? We lazen het. Hij bidt. Aanhoudend. Niet zomaar één keer. Hij bidt aanhoudend tot God voor de gemeente van Colosse. En hij richt daarnaast door middel van een brief het woord tot de gemeente. En hij doet dat op een hartelijke en positieve toon. Nou, ik zou zeggen, als we dat vanmorgen zo opmerken in het begin van de Colossensenbrief, dan mogen we wel zeggen, daar spreekt een christelijke geest uit. Dat is naar de geest van Christus. Dat wat Paulus doet is opbouwend bezig zijn. En op zo'n manier bezig zijn, dat mogen we ook gerust een godvruchtig ijveren noemen. Ik hoop dat u begrijpt. U mag hier gerust een voorbeeld in zien. In de figuur van Paulus. Als er nou een bijbels gegronde verontrusting is. Misschien wel bij een van ons. Of meerdere van ons. Dan moet je niet eigen onrust en andermans onrust aan gaan wakkeren door negatieve woorden. Of negatief gedrag tentoon te spreiden. Maar dan heb je te doen wat in je vermogen is. Om het goede voor elkaar te zoeken. En te doen wat in het vermogen is, dat is allereerst voorbeden. Dat voor alles. Aanhoudend gebed. Want ten diepste kan God alleen zijn gemeente bewaren. En daarnaast, naast de voorbeden, hebben wij bij alle zorg die we kunnen hebben ook het goede op te merken dat er mag zijn. En daarvoor waardering te laten blijken. En wees dan in alle hartelijkheid eerlijk naar elkaar toe. We mogen wat dat betreft gerust aan Paulus een voorbeeld nemen. Voorbeden en positieve eerlijkheid. En denk dan niet, ja hallo, ik ben Paulus niet. Dat zouden mensen soms zomaar denken dan. Hallo, ik ben Paulus toch niet? Nee, dat bent u inderdaad niet. Maar het is de hoge roeping van elke levende, elke ware christen, om de wacht te betrekken bij het evangelie van Jezus Christus. Het woord van God. Het is de hoge roeping van ons allen ook. Om de opbouw van de gemeente naar vermogen te dienen. En zeker gemeente van de belijdende leden onder ons. De belijdende leden zeker. Verwachten wij dat zij daarin ook hun verantwoordelijkheid verstaan. En ik denk dan vooral ook aan de ouderen, levende leden van de gemeente. Dat u een wakend oog houdt op de jongere en de nieuwere leden. Want juist jonge en nieuwe leden van een gemeente vormen een risicogroep als het gaat om dwalen. Die staan vaak nog niet zo vast in het geloof. Ze zijn nog niet zo geoefend in het leven van het geloof. En dan ben je zo kwetsbaar voor allerlei invloeden. Dan ben je vatbaar voor alles en nog wat. Dat zien we ook in die jonge gemeente van Colosse. Mensen zijn nog maar net tot geloof gekomen. Er is een kleine gemeente gevormd. Maar ja, die gemeenteleden die staan nog niet zo vast in het geloof van de Heer Jezus Christus. En het gevaar dreigt dat ze onbewust en ongemerkt min of meer weggevoerd worden, wegglijden van het volle evangelie dat daar gebracht is. En hoe belangrijk is het dan dat oudere, meer geoefende christenen hen tot orde roepen. En dat ze bij het hart van het evangelie bepalen, net zoals Paulus dat doet. Hoe belangrijk is het wat hij doet, dat hij die pen pakt. Dat hij gaat schrijven om hen op te bouwen in het geloof en te bewaren voor dwalen. Laten we een voorbeeld innemen. Versta uw roeping. Ja, Paulus, die doet dat dus ook. Maar wat bidt hij dan eigenlijk? Als hij vreest dat de zuiverheid van het geloof van de christenen in Colosse in het geding is. Welk verlangen heeft hij nou eigenlijk? Als hij dan die brief gaat schrijven, komt hij dan met zo'n brief met een strekking zo van, ik hoop toch zo van harte dat jullie nog eens mogen inzien dat jullie helemaal op de verkeerde weg zitten. Of schrijft hij op hoge poten een brief vol van verontwaardiging, en vol van afkeuring. Zo van, jullie daar in Colosse, jullie zijn helemaal verkeerd bezig. Weet je maar wat je doet. Nee, zo schrijft Paulus niet. Paulus schrijft heel andere woorden. Het gebed en het verlangen van Paulus dat hij met zich meedraagt en uitleeft, dat is dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Gods wil. En als hij dat dan vervolgens uit gaat werken, dat hebben we niet gelezen met elkaar, maar als Paulus dat vervolgens uit gaat werken, als hij gaat zeggen wat hij daarmee nu precies bedoelt, dan geeft hij een uiteenzetting van het heil in Jezus Christus. Wie hij is en wat hij gedaan heeft. Om het maar met een klassiek woord te zeggen, als Paulus zijn zorg uit, dan gaat hij schrijven over de algenoegzaamheid van Christus. Hij wil de gelovigen in Colosse niets anders op het hart drukken dan dat zij in alle dingen te bedenken hebben dat Christus alles is en niets erbij en niets eraf. Christus is alles. En daarover gaat Paulus schrijven, positief en hartelijk. Niet negatief en afbrekend, maar positief en hartelijk. Zonder nou direct ook een slappeling te zijn, want dat is niet zo. De brief van Colosse is een brief vol van krachtige en klare taal. Het is geen eenvoudige brief, dat niet. U zou hem eens moeten doorlezen, als zo uit de kerk, als u eens een moment heeft op deze dag, moet u de brief eens in zijn geheel lezen. Dan zult u merken, het is niet de meest eenvoudige brief. Het is een brief die je wel een paar keer moet overlezen, wil je alles wat beter begrijpen. Want de zinnen zijn soms zo lang en de inhoud is soms zo diep. Maar toch, ondanks dat, de boodschap is glashelder. Christus is alles. En Paulus' gebed en ook zijn begeren is dat de gemeenteleden van Colosse vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil. Ja, vervuld worden, schrijft Paulus. Dat is natuurlijk een woord dat voor zich spreekt. Vervuld worden, dat vraagt vanmorgen niet veel uitleg. Want wat is vervullen? Dat is volmaken. Dat is de leegte, de ruimte benemen, om het maar moeilijk te zeggen. Vervuld worden, dat heeft als gevolg vervuld zijn. En ook dat spreekt weer voor zich, vervuld zijn. Want als iemand nou ergens vervuld van is, ach, dan zit hij er helemaal vol van. Zo kunnen wij soms vervuld zijn van bepaalde gedachten of belevenissen. Ze nemen je helemaal in beslag, wie herkent het niet? Dat je helemaal ergens vol van zit. En er volop mee bezig bent. Steeds maar weer. Nu, dat het zo mag zijn bij de christenen in Colosse is de grote wens van Paulus. Ze er vol van mogen zitten. Vol gemaakt worden van de kennis van Gods wil. Zo, het vurig verlangen van Paulus is dus dat de gemeenten daar niet vol zouden zitten van allerlei andere dingen. Die niet sporen met het evangelie van Jezus Christus. Zijn verlangen is ook dat ze dus niet vol komen te zitten met andere opvattingen. Maar dat ze vol komen te zitten van de kennis van Gods wil alleen. En dan moeten wij dat vanmorgen maar op onszelf betrekken. Want het mag ook ons verlangen wel zijn. Dat ook wij als gemeenteleden van de hervormde gemeente hier te Arnemuiden daarmee vervuld mogen worden en met niets anders. Namelijk vervuld met de kennis van Gods wil. Maar ja, wat is nou Gods wil? En daarmee zijn we terug weer af. Het begin van de preek. Wat is Gods wil? Ja, wat bedoelt Paulus ermee als hij hier schrijft over Gods wil? Nou, hij bedoelt hier dat wat God van ons vraagt. Dat is de diepste betekenis van dit woord dat hij schrijft. Dat het hier gaat over een christelijk leven. Een leven uit Christus. Dus, Paulus schrijft hier niet over een specifiek plan van God met deze of met gene mens. Hij heeft het niet over het lot dat de Colossenzen staat te wachten als hij schrijft over Gods wil. Hij heeft het niet, om dan maar een paar termen te laten vallen, hij heeft het niet over Gods verkiezende welbehagen. Of over de raad Gods van eeuwigheid over de mens. Nee, Paulus heeft het hier, als het gaat over Gods wil, over het leven dat de Colossenzen te leven hebben. Een leven in afhankelijkheid van de Heere, de wandel met God. Dus het gaat Paulus hier niet zozeer daarover wat God met de Colossenzen wil, als wel dat het hem gaat over wat hij van ze wil. En zijn bezorgdheid is dus dat er bij de Colossenzen zo dingen in het leven sluipen die niet naar Gods wil zijn. Dat ze meegaan met bepaalde verkeerde opvattingen. En daardoor niet leven in overeenstemming met wat God van hen vraagt. En vandaar zijn wens dat ze vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil. Dat ze de Heer mogen kennen. Echt mogen kennen. Kennis acht Paulus dus van het grootste belang. Dat is duidelijk. Want om Gods wil te doen, moeten die Colossenzen ook Gods wil kennen. En zo schrijft Paulus aan de Colossenzen. En dan wil ik vanmorgen die woorden ook eens wat dichterbij halen. Want wij kunnen het natuurlijk wel over de Colossenzen hebben, zo in het midden van de gemeente. Maar ja, wij zijn een heel ander slagvolk. Wat hebben deze woorden ons nu te zeggen? Nou, mij lijkt veel. Deze woorden, die paar woorden zo vanuit de Colossenzenbrief, geven ons veel stof tot nadenken. Als het alleen al gaat over dat vervuld worden, ergens vol van raken, dan mag u best even aan uw eigen leven denken. En dan mogen wij onszelf best even afvragen, waar zit ik nou eigenlijk vol van? Moet u voor uzelf eens een antwoord op geven. Waar zit ik nu eigenlijk vol van? Wat houdt mij bezig? En laten we dan gelijk de vraag ook wat toespitsen. Zit ik vol van Gods wil? Is dat het wat mij drijft? Wat mij bezighoudt? Gods wil? Of is het wat anders? Het zal duidelijk zijn. Het is een teken van geestelijk leven als mensen helemaal vol zitten van God, vervuld van zijn wil en van goddelijke zaken. Dat merken wij heel duidelijk op de Pinksterdag. Handelingen 2. Dan merken we als Gods geest aan het werk gaat, daar raken mensen vol van God. En dan gaat het hart helemaal naar hem uit. Wat moeten wij doen om behouden te worden? Waar zitten we vol van? Is het vol van Gods wil? Let wel, en ik zeg dat er gelijk maar bij, vervuld worden met goddelijke zaken, dat wil niet zeggen dat je overdreven geestelijk zou moeten worden. Op het zweverige af. Op de een of andere manier, heel veel mensen denken dat direct. Als het erover gaat, over vervuld worden van Gods wil, en de vraag klinkt, bent u vervuld van Gods wil? Dan denken heel veel mensen gelijk, ja, maar dat is allemaal zo geestelijk, hoe moet dat dan, hoe zit dat dan, dat kan toch niet in het leven? En dan hoor je mensen bijna denken, ja, hoe kan dat nou op mijn werk bijvoorbeeld? In de bouw? Daar is toch niet zoveel ruimte voor Gods wil. Of in de loods, dan moet er gewoon gewerkt worden. Dat heeft niks met Gods wil te maken. Of aan boord hebben we andere dingen te doen. Dan ga zo maar door. Of het nu gaat over kantoor, of huis, school, of sport. Wij denken al gauw dat Gods wil een beetje losstaat van dat heel gewone leven van ons. Alsof het iets is voor het geestelijk leven. Wat het ook mogen zijn. Dat je bijvoorbeeld weet wie God voor je is. Zo denken wij. Wij maken dat los van elkaar. En daarom kunnen we ons niet zo goed voorstellen wat dat nou in de praktijk van het leven moet zijn. Vervuld met de kennis van Gods wil. Wij vatten dat zo geestelijk op, dat het helemaal loskomt van het gewone. En gemeente, dat is onterecht. De kennis van Gods wil heeft alles te maken met de gewone levenspraktijk. Paulus schrijft niet voor niets, ook in het stukje dat we lazen in vers 10 van hoofdstuk 1, over goede werken. Dat zijn de vruchten namelijk van die kennis. Als het gaat over de kennis van Gods wil, dan gaat het over de manier van leven. Over de stijl van leven. Want wie Gods wil kent en daar vol van is, die zal daarna ook leven. Dat kan niet anders. En dat zal te merken zijn. En niet dat het een aantal duimen dik bovenop ligt. Wel nee. Maar het kan soms zomaar opeens openbaar, zichtbaar worden. Ook op de werkplaats, in de bouw, om maar wat te noemen. Of ook op de sportvereniging. Of waar dan ook. Dat het opeens zichtbaar wordt. Wat het betekent als iemand vol is van Gods wil. Dat heeft dus alles met het gewone leven te maken. Zeker. Maar daarvoor is wel nodig dat je Gods wil ook kent. Anders kan het niet opgemerkt worden dat het leven daarmee vervuld is. Kennis is dan wel belangrijk. En daarom de kennis van Gods wil is van het grootste belang. Iemand als Paulus heeft daar geregeld op gewezen. Misschien weet u dat. Paulus spreekt er niet alleen over in de brief van de Colossenzen. Bijna in elke brief die hij schrijft heeft het erover. De kennis van God, dat is belangrijk. En laten we ons elkaar er ook vanmorgen bij bepalen, erop wijzen. Gemeente, het is heel belangrijk, van het allergrootste belang, dat u, jij en ik, kennis verkrijgen van God. Want zonder dat leer je de Heer ook niet kennen. Dus alleen al wat dat betreft mogen wij heel leergierig zijn. Het grootste ijver ons wel verdiepen in de schrift. We zijn vaak zo lauw. We vinden het al gauw goed. Maar wees leergierig. Verdiep u in de schrift. Thuis, in gemeenteverband of ander verband, dat doet er niet toe. Verdiep u in de schrift. En luister met gespitste oren naar het woord van God, ook in de kerk. Want in de schrift en door de prediking wordt de kennis van de Heer en van zijn dienst overgedragen. Daar heeft u wat aan. Voor de eeuwigheid. En kennis is niet alleen belangrijk om de Heer te leren kennen. Maar kennis is ook heel belangrijk om bewaard te blijven tegen dwalingen. Want als er een tekort aan kennis is, ook in het midden van de gemeente, dan is een kerk binnen de kortste keren aan de heidenen overgeleverd. Dat begrijpt u toch? Zonder kennis dan blijven wij nergens. Dan laten gemeenteleden zich maar al te gemakkelijk inpalmen door afwijkende geluiden, omdat het zo goed klinkt of zo fijn voelt. En zo gaat het ook vast in Colosse. Dat klinkt allemaal zo goed. Ja, daar is wel wat voor te zeggen. En de mensen, ze dreigen mee te gaan met afwijkende geluiden. Kennis is belangrijk. Anders dwaal je af. En ik denk dan even terug aan de dienst die u vorige week in dit gebouw hebt gehad. Toen het in een preek ging over de beproeving van de Heer Jezus in de woestijn. U hebt toen ook gehoord, vorige week nog. Jezus bleef staande. Hij is niet gevallen voor de grote tegenstander van God, de Satan, omdat hij het woord kende en de ware aard van de duivel daardoor wist te ontmaskeren. Nou, we zien het dus niet alleen in Colosse, we zien het niet alleen in de kerkgeschiedenis, we zien het zelfs in het leven van Jezus. Kennis is van het allergrootste belang, kennis van Gods woord, om maar niet van God af te vallen. En kennis is ook in nog een ander opzicht van groot belang, van levensbelang. Namelijk, het is ook belangrijk om het uit te houden in het leven van alle dag. Want zonder kennis van Gods wil zouden wij heel gemakkelijk verdwalen in de mist van het leven. Dat je niet meer weet hoe het nou allemaal zit en waar je het nog zoeken moet. Dat je geen uitweg meer ziet uit de gebrokenheid van het leven. En wat is die groot? Dat merkt u toch ook op. En dat je geen uitzicht meer ziet uit de verlorenheid van ons bestaan. Wordt het nou nooit beter, denk je dan. Maar de kennis van Gods wil geeft ons houvast. Te midden van verlorenheid en gebrokenheid. De kennis van Gods wil geeft uitzicht, biedt hoop. Want wat is nou Gods wil? Wat wil God nou van mensen? Ach, daar lezen we iets heel moois over in de brief aan Timotheus. Daar staat: God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat wil God. En dat wordt u zondag aan zondag verkondigd. Dat God wil dat alle mensen zalig worden. Mensen die leven in de duisternis van een verzondigd bestaan. Mensen die lijden onder en aan de gebrokenheid van deze wereld. Aan hen heeft God zijn woord gegeven en zijn zoon. Opdat wij ons door het woord als verloren zondaar leren kennen. Maar ook in de zoon van Gods liefde een heerlijke glimp opvangen. Van de goede wil van God. Dat hij kwaadwillige vijanden die het allemaal verbruien en verbreken. Dat hij ze door Jezus Christus met zichzelf wil verzoenen. En dat hij mensen die er zo ellendig aan toe zijn, wil verlossen uit alle nood en dood. Dus de kennis van Gods wil is niet alleen van levensbelang, maar is ook heerlijk. Daar kan je op teren. Daar kan je van leven. Het is het beste wat er in deze wereld te verkrijgen is. Omdat het namelijk niet uit de wereld afkomstig is. Alles wat de wereld biedt, dat vergaat. Dat houdt geen stand. Maar wat van de Heere komt, dat blijft. En daarom is de kerk er ook nog steeds. Omdat het van de Heere komt. En het is de grootste rijkdom, de kennis van Gods wil. De grootste rijkdom die wij ons kunnen verwerven. Wij denken in euro's als het gaat over rijkdom. Maar we moeten denken in de kennis van God als het gaat over rijkdom. Want tijd en omstandigheden die kunnen ons die rijkdom niet afnemen. Natuurlijk, het is wel een kennis die aangevochten kan worden. Juist in dit leven. En niet zomaar een beetje. Dat wordt soms op het allerheftig aangevochten. En toch, het is niet onderuit te halen. Het blijft bestaan. Omdat God er zelf achter staat. Begrijpt u, gemeente? Dat wij het gebed van Paulus, het verlangen van Paulus, maar al te graag eigen mogen maken. Ook in het midden van de gemeente. Dat wij hameren mogen op het belang van de kennis van Gods wil. Immers wie daar vervuld van is, die is voor eeuwig veilig. Ik ga eindigen. Wat moet je nou met deze preek? Of wat moet je nou met deze tekst? Misschien vraagt u zich wel af. Of gaat u dat straks thuis doen? Het zijn niet de slechtste vragen na een dienst. Maar ik zou zeggen, het ging over gemeenteopbouw. In deze brief aan Colossen. En ook zoals we met elkaar over nadachten. Het gaat over gemeenteopbouw. En gemeenteopbouw is, zo mogen wij leren ook van Paulus, dat je elkaar toewenst vervuld te mogen worden van de kennis van Gods wil. En praktisch vanmorgen dan, dat is dat wij elkaar vooral hebben op te roepen om onze kennis van de Heere te vermeerderen en te verdiepen. Dat is de praktische spits van deze tekst die wij op ons af voelen komen. De kennis vermeerderen. Want van Gods wil kan je nooit genoeg weten. En de leerschool van Gods genade is een leerschool voor het leven. En daar kunnen we dan ook de kinderen bij betrekken. Die zitten vanmorgen immers ook in de kerk. Kinderen. En misschien was het allemaal veel te moeilijk en veel te lang. En begrijp je er allemaal niks van. En ga zo maar door. Maar wat ook de kinderen, jongens en meisjes, wat ook jullie mogen onthouden vanmorgen. Is dat het heel belangrijk is. Om zoveel mogelijk van de Heere God te weten. Probeer zoveel mogelijk van God te weten te komen. Vraag maar veel, papa of mama, over de Heere. Wie is hij nou en wat doet hij? En luister maar heel goed als het over hem gaat. Dat heb je nodig als je groot wordt. En dan wij allen, groot en klein. Maar vooral ook de groten onder ons. Ook een toepassing van deze tekst. Wij hebben voor elkaar te strijden in de gebeden. Niet met elkaar te vechten over dit of over dat. maar voor elkaar te strijden in de gebeden. Daarom lazen we ook dat gedeelte, het slotgedeelte uit de brief. Want dan heeft Paulus het weer over de wil van God. En dan schrijft hij over Epaphras, die voor de gemeente strijdt in de gemeente. Dat moeten wij ook maar doen, voor elkaar, voor een ieder. Voor degene die je mag en voor degene die je niet mag. Voor allemaal, voor elkaar strijden in de gebeden. Opdat we mogen staan, zoals Paulus dan schrijft, volmaakt en volkomen in al de wil van God. En alleen dan, als wij het zoeken bij het woord, de kennis van de Heere zoeken te vermeerderen, en voor elkaar strijden in de gebeden, alleen dan heeft de gemeente van Arnhem-Muiden toekomst. Dat is heilzaam. En als dat ontbreekt, dan blijft u nergens. Zoek het in het woord. Strijd in de gebeden. En ons gebed mag dan wel zijn. En dan citeer ik maar een gebed van Paulus. Dat hij schrijft aan de gemeente van Efeze. Het gebed mag wel zijn, ook onder ons. Dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, ons geven. De geest van de wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Namelijk dat hij ons geven verlichte ogen van het verstand, opdat wij mogen weten. Weten, hoort u, heeft weer met kennis te maken. Opdat wij mogen weten wat de hoop van Gods roeping is. Wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid, van de erfenis in de heiligen. En opdat we mogen weten wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven. Bid voor elkaar. Leef bij het woord. Amen. Zingen wij Psalm 86. Het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Laten wij samen bidden. Heere, u sprak en u spreekt. Wij horen de stem van u in uw woord. Wij zien mensen voor ons, door de geest gedreven, die dienden tot de opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. En vanmorgen verscheen voor ons gezicht die grote apostel Paulus, die zijn pen pakte en schreef een brief aan een gemeente ver bij hem vandaan, over wie hij zorgelijke berichten vernomen had. En zorgen kunnen ook wij hebben. Zorgen over gang van zaken, over ontwikkelingen in gemeenten. En wij weten dat is van alle tijden. En wij weten, we zijn zelf ook maar mensen. Wie kent zijn eigen hart? Wie weet of het zuiver ligt bij zichzelf? Maar als we het eiken aan uw woord, dan mogen wij wel opmerken, in alle voorzichtigheid en bescheidenheid, dat wij toch hebben te waken dat er niets verloren gaat van de volheid van het evangelie. En vanmorgen bidden wij ook in een kerk die van zorg vervuld is. Vanmorgen bidden wij ook in een leven in deze tijd waarin de zorgen vele en groot kunnen zijn. Wij bidden tot u dat wij waakzaam zouden mogen zijn. Geef ons verlichte ogen van het verstand, dat wij niet in zouden slapen in stille gerustheid, maar dat wij wakker mogen zijn en zien hoe het gaat en hoe het staat. En wij bidden, bewaar ons bij uw woord. Dat het toch niet zo zal zijn dat wij zouden dwalen van u vandaan. En dat het toch niet zo zou zijn dat wij meegevoerd worden door de stemmen van deze tijd, door de krachten van de wereld, of door het dwalen van anderen. Bewaar ons bij uw woord. Geef ons dat we ook het goede voor elkaar zouden zoeken. Heere, u weet hoe gauw er onder ons mensen een sfeer van negativiteit komt, dat wij achter elkaars rug om over anderen gaan zitten praten, ook in het midden van de gemeente. Dat wij onder gelijkgezinden onze zorgen op tafel leggen, maar dat wij het vergeten om daarin in alle eerlijkheid ook met anderen over te spreken, juist met degenen over wie het gaat. Laat ons ook hier in onze roeping verstaan. We bidden in het bijzonder wel voor hen die belijdenis hebben afgelegd, het geloof hebben beleden in het midden van de gemeente. Dat zij ook hierin als geoefende leden zouden zijn. Laat hen hun verantwoordelijkheid kennen en die ook nemen. We bidden dat er ouderen mogen zijn in het midden van de gemeente die met meer wijsheid, met meer levenswijsheid ook, mogen leiding geven aan de jongeren en aan de nieuwelingen. Dat zij hen zouden omringen met goede zorg, niet met bemoeizucht, maar met goede zorg, opdat zij zouden blijven bij uw woord alleen, dat het van Christus hebben te verwachten en van niets anders, en dat hij alles is. We bidden u dat wij ook naar elkaar toe positief ons mogen opstellen. Dat we elkaar niet vanuit de nek zouden aankijken, wat ook maar al te vaak gebeurt. Daar zien wij het menselijke weer in, ook in het midden van de gemeente. Maar Heere, wij bidden, ook naar aanleiding van de tekst die we vanmorgen lazen en die we overdachten, wij bidden, kom met uw geest, dat die vaardig over ons zou worden, over het geheel van de gemeente, dat jongeren en ouderen vervuld mogen worden met de kennis van uw wil, dat uw woord het zou zijn dat mensen aan elkaar verbindt, dat de hoogmoed zou wijken en de nederigheid het voor het zeggen zou hebben. We bidden zo voor elkaar om een zegen op uw woord. En zo dadelijk zullen wij huiswaarts keren. Vanmiddag zullen de klokken weer luiden. Dat we ook daarin maar de roep zouden verstaan. En niet al te gemakkelijk onze plaatsen leeg laten. Gedenk ons in ons leven. Het gaat door en verder. Geef dat wij in het gewone leven ook vervuld mogen zijn met de kennis van uw wil. En dat dat onze levensgang en levensstijl zou bepalen. Gedenk in het bijzonder die naar huis zullen gaan met de zorgen. Wij bidden u voor de huwelijken. Ook dat. O God, geef liefde en trouw. Juist als wij zien dat ook op dat terrein steeds meer pijn wordt gevoeld, steeds meer breuken worden geslagen, bewaar uw gemeente ook in het gewone leven, ook in het huwelijksleven. Gedenk de jeugd, de kinderen, de zondagsschool, dat het ook tot zegen zou zijn. En gedenk uw volk Israël, want als wij uit de schriften lezen, dan lezen wij in dieper verbondenheid met het volk van de beloften. En wij bidden, doe wel aan Jeruzalem en gedenk de inwoners van haar poorten en het land rondom. Zo ziet het al op u. Zo leggen wij deze dienst in uw handen. Doe ermee wat goed is in uw ogen. Neem het verkeerde weg, maar wil het goede achtervolgen met zegen. En laat dan zo ook niets anders mogen overblijden van deze dienst, maar van het gehele kerkelijke leven, dan uw lof, uw eer. En dat er gezongen mag worden van roem, van uw genade. En dat het hart zich verheffen mag, boven alle tijdelijke uit, en mag zien op u. Want onze koning is ten schild in het strijdperk van het leven. Het dank voor uw woord. Het dank dat u uw goede wil bekend maakt. Het dank voor wie u bent. O grote God, wij loven u. En roepen u aan. Zoals uw zoon ons dat leerde. Als onze Vader. Die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het boze. Want uw is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotpsalm is psalm 34. Daarvan het vierde vers. Des Heeren engels gaat een onverwimbre hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Psalm 34, vers 4. Wij zullen eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost in ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.